Vanavond het derde thema van het hoofdthema, een leven van geven of een leven van doorgeven. En daar waar Johan heeft gesproken dat we mogen genieten van de gave, de onuitsprekelijke gave die God ons geeft. En Jacques vanmorgen vanuit Efeze 5 heeft gesproken over overgave, dan zitten daar zulke kostelijke elementen in. En als we daar goed naar luisteren, dan voelen we zijn zeer gezegend. En dan kunnen we ook genieten als we zien wat we ontvangen. Maar vanavond wordt wel een beetje spannender, want jullie voelen wel aan, we gaan van ontvangen naar geven. Die lijn zit er wel in. Dus daar waar je gisteravond of gistermiddag en vanmorgen veel ontvang, dan gaan we vandaag spreken over het thema geven. Maar geloof me, ook in het thema geven ga je veel ontvangen. Dat beloof ik. En ik wil dat doen aan de hand van drie punten. En die punten willen eigenlijk iets. Dat is de kortste samenvatting van mijn boodschap. En eigenlijk is de strekking van mijn verhaal vanavond, wat erin zit, wat je ontvangen hebt, dat moet eruit. Dus als je dat onthoudt, dan ben je al een gezegend mens. Nou, wat zijn dan die punten? Druk ik op de goede, Timo? Ja, oké. Het eerste is leer. Wat leert de Bijbel? Tweede is liefde. En ik ga het straks allemaal toelichten. En het derde is leven. Leer, liefde, leven. Dat zijn mijn punten. Drie L'en kan je makkelijk onthouden. Wat bedoel ik met die drie punten? Als eerste, wat leert de Bijbel over onze positie als we ons hebben overgegeven? Het tweede is, wat is eigenlijk onze motivatie om te leven als levend dankoffer? Dat is liefde. En het derde is, hoe ziet dan dat leven eruit? En wat wordt er dan van ons verwacht? Of wat kun je geven? En wat is daarvan de zegen? Dus als eerste, de leer. Wat leert de Bijbel? En we gaan vanavond echt een Bijbelstudie doen. Dus ik zie veel Bijbels al, dus dat is mooi. Maar als eerste vragen jullie, en daar mag je op reageren, mag je antwoord op geven. Wat leert de Bijbel over onze positie in Christus? Er is al regelmatig over gesproken, dus we gaan beginnen met een makkelijke vraag. Wat leert de Bijbel over onze positie in Christus? Wie? Wie zijn we geworden? Nieuwe schepping, kinderen van God. Gerechtvaardigd. Meer dan overwinnaars. Vrij. Heilig. Volmaakt. Allemaal hele goede antwoorden. En net zoals dat jongetje wat in dat filmpje, wat Johan gisteren liet zien, kan je oneindig doorgaan omdat God volmaakt is. En dat heb je ontvangen. Maar nu een vraag. Hoe ziet dat eruit in het dagelijks leven? Want we kunnen het in de geestelijke wereld ontvangen hebben, maar de vraag is, hoe ziet dat eruit? En daar zegt de Bijbel ook heel erg veel over. En daar wil ik eigenlijk vanavond met jullie over nadenken. Want als we daarover nadenken, hoe dat eruit ziet in de dagelijkse praktijk, dan dan ziet dat eruit als een levend dankoffer. Of een levende dode. Ik ga dat toelichten. Dat is eigenlijk heel wat anders als dat je zegt, ik ben een koningskind. Ik ben een parel in Gods hand. Ik ben gerechtvaardigd, ik ben heilig, et cetera. En hier spreekt de Bijbel ineens over een offer. Of een levende dode. Hoe zit dat dan precies? En weet je, voor Jezus was dit een heel belangrijk punt, hoe jouw positie in Christus eruit ziet in de dagelijkse praktijk. Want hij heeft 3 jaar een openbare bediening gehad. En in die 3 jaar dat hij op aarde rondwandelde, heeft hij 5 keer heel expliciet gezegd hoe wij een levende dood of een levende stervende kunnen zijn. En het is belangrijk dat je dit beseft, want als je niet beseft hoe dat er in de dagelijkse praktijk uitziet, dan kom je ook niet vanuit overgave tot geven. Dat wordt allemaal duidelijk. En wat ik nu wil doen, is ik wil de 5 keer dat de Heer Jezus het heeft over de dagelijkse praktijk, wil ik met jullie doorgaan nemen. Maar voordat ik dat ga doen, eerst nog wat anders. Als je God als de gever hebt ontmoet, hebt leren kennen, als je bent gekomen tot overgave, dan rust er een gebod op jou. Namelijk dat je de Heere God zult liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Wat houdt dat in? Nou, sinds dat je in Christus bent, laat ik het dan zo zeggen, is er een andere prioriteit in je relaties gekomen. Nou zeg je, wat bedoel je? Ik bedoel dit. Voordat je tot geloof kwam, dan zag het er zo uit. Dan stond jij zelf op nummer 1. Dan waren jouw afgoden, die stonden op nummer 2. Die zijn nauw aan elkaar verbonden. En je naaste stond op nummer 3. Maar nadat je tot geloof gekomen bent, dan rust er een nieuwe roeping over jouw leven. Namelijk, God op nummer 1. Je naaste op nummer 2. En jijzelf op nummer 3. En gij zult de Heere uw God lief hebben boven alles en uw naaste als uzelf. Dus de Bijbel gaat ervan uit, ieder mens is de liefhebber van uzelf. Dan moet je je naaste, moet je op datzelfde level tillen als dat je jezelf lief hebt. En ergens anders staat dat je de ander hoger moet achten, uitnemender moet achten dan jezelf. Dus de nieuwe prioriteit is God naast jezelf. Zie je dat? Ik is onderaan komen te staan. Nou, met dit in het achterhoofd gaan wij naar die 5 teksten van de Heer Jezus. Als eerste wil ik met jullie gaan naar Matteüs 10. En ik ga ze gewoon voorlezen, dan spreekt het eigenlijk al voor zich. En ik zal er op 1 tekst zal ik wat meer inzoomen. Want in Matteüs 10 zegt de Heer Jezus zelf, wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. Wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waard. En wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest, omwille van mij, zal het vinden. Blader een paar bladzijden verder, naar hoofdstuk 16. Vanaf vers 24. Als Jezus tegen zijn discipelen zegt, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Wat baat het de mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Lucas 14, maar daar kom ik zo nog op terug. En bladeren we nu naar Lucas 17. Lucas 17, vers 32 en 33. Daar staat, denk aan de vrouw van Lot. Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. Dat is de vierde keer dat Jezus dat zegt. En de vijfde keer is Johannes 12, ook een overbekend gedeelte. Laten we er gewoon naartoe bladeren. Dan lezen we dat ook. Johannes 12, vers 24. Waar de Heer Jezus zelf zegt, voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Ja, dan zeg je, dat gaat over de Heer Jezus. Ja, dat klopt. Maar dan zegt hij gelijk erachteraan, in vers 25, wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Zie je hoe duidelijk dat de Heer Jezus leert wat van een volgeling van de Heer Jezus gevraagd wordt. Er wordt een offer gevraagd. En wat is het offer? Dat ben je zelf. Dat is jouw leven. Vijf keer toe zegt de Heer Jezus dit expliciet. En wat het mooie is, in de brieven die na de evangelie volgen, daar zien we eigenlijk hetzelfde patroon. Namelijk dat de Heer Jezus alles moet zijn, meer moet worden, en ik minder moet zijn, niets moet zijn. Ik heb zo op een rijtje gezet, ik ben op 12 gekomen. Sorry, zagen jullie nou niet deze dia? Heel even. Ik heb ze op een rijtje gezet. En we gaan ze niet allemaal... jullie hoeven niet mee te bladeren. Maar luister even kort. Ik zal ze niet allemaal voorlezen, maar een paar. Paulus zegt in 2 Korinthe 4... Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee... opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. In hoofdstuk 5 zegt hij... Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven... niet meer voor zichzelf zouden leven... Zie je, dat is een fundamentele verandering. Eerst leeft hij voor jezelf, ik op één. En nu is de Heer Jezus voor jou gestorven, je hebt je daaraan overgegeven. En dan zeg je, dan leef je niet meer voor jezelf. En dat is belangrijk om dit te verankeren in je. Want je moet gevormd worden naar het beeld van de Heer Jezus, die ook niet leefde voor zichzelf. Romeinen 6. We moeten dood zijn voor de zonde. Romeinen 12. Wijd je lichaam als een offer, als een offergave. Galaten 20. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Efeze 4 heeft het over de oude mens afleggen en een nieuwe mens aandoen. Colossense 2. U bent begraven met hem in de doop. Filippenzen 2. Ook zo bekend gedeelte. Laat de gezindheid van Christus in u zijn. Nou, wat is dan die gezindheid? Nou, Christus heeft zichzelf ontledigd. Waarom? Om een ander rijk te maken. Goed. Zien jullie het patroon? Er is eigenlijk in het hele Nieuwe Testament een continue lijn dat je jezelf als een offergave moet geven zoals de Heer Jezus dat heeft gedaan. Maar ik heb net gezegd dat ik even terug wilde komen op een van die vijf uitspraken van de Heer Jezus. Lucas 14. Daar wil ik nu naar gaan. Blaad er met me mee naar Lucas 14. Want de Heer Jezus, die spreekt daar tot de menigte. Er staat in vers 25, en vele menigte trokken met hem mee... En terwijl hij zich omkeerde, zei hij tegen hen. En dan moet je weten dat omkeren, dat woordje omkeren, dat in het Grieks staat daar hetzelfde woordje als dat de de Heer Jezus zich omkeerde naar Petrus. En dan zegt hij, ga weg achter mij, Satan. Wat deed Petrus daar? Nou, hij zei iets heel menselijk, Heer Jezus, ik wil niet dat u gaat lijden. Dat zal geenszins gebeuren. En dan draait Jezus zich om en dan gaat hij Petrus vermaanden. Nou, datzelfde omkeren zien we hier plaatsvinden. Jezus keert zich om en dan gaat hij de menigte vermanen. Waarom is dat nodig? Nou, die menigte die wilde Jezus als koning zien. Waarom? Die koning die zou hen beschermen. En die koning die moest hen gaan voorzien van alles wat zij nodig hadden. Wat was de focus? Wat ze ontvangen. En ja, je ontvangt veel, daar hebben we bij stilgestaan. Maar Jezus wilde op dat moment de nadruk op iets anders leggen. En daarom keerde hij zich om als vermaning en dan zegt hij, vers 26, als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Wat zien we hier? Jezus wil volgelingen die leven als een levend dankoffer. Hij wil volledig toegewijde mensen. Dus geen Jezus plus bescherming. Jezus plus voorspoed. Jezus plus een beter leven. Jezus plus, nou vul me wat in. Nee, Jezus zegt, als je niet haat je familierelaties, dan kan je mijn volgeling niet zijn. Gaat dat niet wat ver? Dat Jezus ons oproept om onze eigen familierelaties te haten. Ja, dat gaat heel ver. Maar wees gerust, Jezus bedoelt hier niet dat wij onze familie letterlijk moeten haten. Want dat haten, dat woordje haten, dat is eigenlijk een vergelijkingswoordje. Het is een stijlfiguur. En Jezus gebruikt dat woord om iets heel contrasterend neer te zetten, om zijn boodschap duidelijk te maken. Eigenlijk zegt Jezus hier, als iemand mij niet ontzettend lief heeft, veel liever dan vader, moeder, kinderen, broers of zuster. Zie je? Dus eigenlijk moet je Jezus zo lief hebben, dat een ander zich afvraagt van, joh, hij heeft Jezus zo lief, zou hij zijn eigen familie niet haten. Dat is wat Jezus hier bedoelt. Zie je, dus Jezus brengt hier een rangorde aan in de liefde die hij van ons vraagt ten opzichte van hem. En wees gerust, als je dat doet in je leven, dan komt jouw familie er veel beter van af als dat jij je familie lief hebt zonder Jezus. Echt waar. Dus dat is wat Jezus bedoelt. Stephen Charnock zegt in zijn boek The Existence and the Attributes of God, niets mag zich naast of boven God verheffen. Dat herhaalt hij een paar keer. Niets mag zich naast of boven God verheffen. Dat moeten we verankeren. Dat is eigenlijk wat Jezus hier duidelijk maakt. Familie niet. Vrienden niet. Je kruis niet. Gebeurt ook nog wel eens. Datgene wat jij moeilijk vindt, dat heeft zo'n prominente plek in jouw leven, dat het eigenlijk veel meer prioriteit krijgt en aandacht krijgt dan Jezus. Nee, hij wil dat hij onze aanbidding alleen is. Ja, nu de vraag. Hoe zit dat in jouw leven? Ken je die prioriteiten? Ik heb hem gevraagd aan mezelf. En zijn hoge roeping. Eentje waarin je niet zo makkelijk zegt, ja, natuurlijk is dat zo. Want het vraagt namelijk alles van mijzelf en Jezus op één. Even terug naar die opdracht in Lucas 14, in vers 26 en 27. Want er staat, als iemand tot mij komt En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, dat staat daar in een actieve vorm. Een onvoltooid tegenwoordige tijd. Dus Jezus bedoelt, dit is iets wat ik voortdurend vraag. De overgave waar Jacques het over had, dat is een voortdurend iets. Iedere dag moeten we ons kruis opnemen, de Heer Jezus op een zetten, dan moet je iedere keer weer komen. Ik merk in mijn eigen leven dat het geen automatisme is. Ook vandaag niet. Ik zat vanmiddag op een kamer. Ik wilde daar niet zijn. Ik moest daar zijn. Maar ik wilde gewoon in de groep zijn. En ik moest mijn knieën buigen. Heer, u weet wat u doet. U op één. En het is goed wat u doet. Ik ben hier. Vandaag de dag, het is eigenlijk altijd al zo geweest, maar vandaag de dag zijn we liefhebbers van onszelf, nou, in een mate waarin we eigenlijk misschien wel nog nooit is geweest. Ik zat gisteren even die liedjes van het Songfestival na te kijken, jongens. Nee, niet te kijken trouwens. Te lezen. En als je ziet hoeveel dat daar van het hedonisme centraal in staat, ik was er echt extreem van geschrokken. Van pure zelfliefde. Schrikbarend gewoon, dat wij daar worden wij zo door geïndoctrineerd, door de tijdgeest. En het zit overal in. In het vertier, het vermaak, het materialisme, invloeden vanuit filosofie, psychologie, overal zit het eigenlijk in. Heb jezelf lief. Maar nee, het ware leven is niet nu. Dat komt nog. Het is nu het offer brengen en geven. En in de eeuwigheid ontvang je tot in het volmaakte. En daarom zeg je, Jezus, als je je leven lief hebt, dan zal je het verliezen. En als je je leven niet lief hebt, dan zal je het behouden. Er is een heel oud Engels liedje van Elvis Presley. En dat liedje heet Finders Keepers, Losers Weepers. Kent iemand het liedje? Dat is een heel bekend Engels gezegde voor de Finders Keepers, vinders die blijven, losers weepers, verliezers huilen. Maar wat Jezus hier tegen de menigte zegt, is finders? Wat zegt hij? Yes, weepers. Losers? Hij draait het precies om, hè? Dus als je je leven behoudt, dan zou je het verliezen. Als je je leven verliest, dan zou je het behouden. Nou zeg je, maar ik ben toch ook nog iemand? Ik ben toch uniek gemaakt en gewild? En gewoon met eigen persoonlijkheid en eigen gaven en eigen talenten. Ja, ik kom daar zo nog even op terug, hoe ver of dat gaat. Jij bent precies gemaakt en gewild zoals je bent door God. Maar God vraagt precies alles. Dus je leeft niet meer voor jezelf, dus je kan het eigenlijk vergelijken met een orkest. Je bent in Gods orkest gezet. En wat doet een muzikant in een orkest? Die speelt en die doet precies wat de dirigent zegt. En die weet precies zijn plek in het orkest. En als hij dat niet goed doet, dan is hij een dissonant. En die ene dissonant, die kan het hele orkest verpesten. Dus eigenlijk ben jij sinds dat je tot geloof bent gekomen, ben je niet meer van jezelf, maar je komt tot je recht in het orkest van God. En je doet die dingen, die rol, met jouw persoonlijkheid en gaven en talenten die God jou heeft toebedeeld. En op die manier ga je Christus verspreiden. Paulus deed dat ook. Paulus was een, ik heb net die tekst in die brieven laten zien. En Paulus die wist wat het was om zijn leven af te leggen. En daardoorheen was er geen groter apostel die de geur van Christus verspreidde dan Paulus. Maar hoe weet je hoe zijn leven eruit uitzag? In 1 Korinthe 15 zegt hij, ik sterf elke dag. Nou, wat bedoelde hij daarmee? Dan gaat hij een opsomming geven. Ik heb 39 zweepslagen gehad. Ik ben 3 keer met de roedel gegezeld. Ik ben 1 keer gestenigd. Ik heb 3 keer schipbreuk geleden. En 1 keer daarvan heb ik 24 uur een etmaal in de zee gedobberd. Ben jij dan iemand die hoort bij die koning die alles geeft? Die onuitsprekelijke gave geeft? Ja, zegt Paulus, dat ben ik. Want de alles overtreffende heerlijkheid van Christus ervaar ik. Of ik nou in de zee lig, of dat ik met stenen gestenigd word, dat maakt niet uit. Ik verspreid de geur van Christus, want hij was blijmoedig te midden van die omstandigheden. Dat kan eigenlijk niet. Maar hoe komt dat? Omdat hij wist, ik sterf elke dag omdat het niet meer om mij gaat, maar om Christus door mij heen. En zijn littekens, die droegen de geur van Christus. Nou, waar gaat het nou om in Lucas 14? Dat lezen we aan het eind. Ik kan niet heel dat hoofdstuk behandelen. Want dan gaat Jezus de toepassing maken. Vanaf vers 33. Zo kan dan ieder van u, die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen discipel van mij zijn. Het zout is goed. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het dan smakelijk gemaakt worden? Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop. Men gooit het weg. Nou, dat is een radicale boodschap, hè? Of je bent zout, je bent het zout der aarde, en dan ben je dus een ingrediënt wat smakelijk maakt. Nou, als iets die smaakt, doe je een beetje zout er doorheen, dan denk je, lekker. Zie je? Met zout kan je heel veel dingen smakelijk maken. En Jezus zegt, dat betekent, ik sterf elke dag. Zo word je smakelijk. Doe je het niet, dat is ook een keuze. Je kan ook je leven niet overgeven. Maar dan zegt Jezus, dan ben je smakeloos. En dan ben je zelfs niet geschikt voor de mesthoop. Het zijn niet mijn woorden, het zijn de woorden van Jezus. Je bent zelfs niet geschikt voor de mesthoop. Dit is wat Jezus ons leert. Als jij niet sterft, als die graankorrel niet sterft, dan kan die ook geen vrucht dragen. Als Arjan niet sterft, dan brengt hij ook geen vrucht voort, maar dan blijft hij alleen. Nou, vul je eigen naam daar maar in. Zie je, dit is wat Jezus leert over onze positie in Christus en hoe dat er in de dagelijkse praktijk uitziet. En dit is een heel bevrijdende boodschap. Nou zeg je, wat zou nou je motivatie zijn, wat zou nou je drijf zijn om dit te willen? Als je dat rijtje van Paulus net opnoemt, wat hij allemaal meemaakt. En nou ja, leg daar het leven van Petrus naast. Andere discipelen. Stefanus bijvoorbeeld is ook gestenigd. Wat is nou aantrekkelijk om zo te leven? Wat is nou je motivatie, je drijfveer om dit te doen? Nou, dat is pure liefde. Het is dankbaarheid omdat je bent lief gehad met een eeuwige liefde. En ik zou willen dat ik dag in dag uit mijzelf herinner waar ik van bevrijd ben. Moet je eens voorstellen dat je voor een eeuwigheid moet branden in de hel, de plek zonder Jezus. Ik heb mensen met brandwonden gezien in het ziekenhuis. En soms is dat maar een paar procent van het lichaamsoppervlakte. Dat is extreem pijnlijk. Extreem pijnlijk. Moet je voorstellen dat je tot in de eeuwigheid dat meemaakt. Zonder Jezus, zonder God, zonder genade. Dat is niet te doen. Niet te doen. Lieve mensen, als je hebt overgegeven aan de Heer Jezus, dan ben je daarvan bevrijd. Dan ben je vrijgekocht. Dat moet je toch uitdrijven tot dankbaarheid, tot liefde. En nou, en als dat gebeurt, dan word je een dienaar. Dan word je een dienstknecht die dus die opdracht krijgt. God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Dan word je zo'n dienstknecht waarvan God vraagt, leg je leven af, verloochen je leven, dan zal je het behouden. Dienen, dienstbaar zijn, dat is niet ik gericht. Je wordt geen vrijwilliger. Kijk, er gebeurt hier een hele hoop. En dat is allemaal vrijwillig. Niemand krijgt hier betaald om dit weekend te organiseren. We doen allemaal vrijwilligerswerk. Maar ik hoop dat je het vanuit dienstbaarheid doet. Wat is nou het verschil tussen vrijwilligerswerk en het dienstknecht zijn? Nou, vrijwilligers, die hebben tijd over en die gaan iets doen wat zij mooi vinden om te doen. Waar ze tijd voor hebben, wat ze leuk vinden. En natuurlijk kost dat wel eens, maar het levert ook wat op. Overigens, geen kwaad woord over vrijwilligerswerken, want dat is supermooi. Onze maatschappij drijft daar bijna op. Maar ik wil even het verschil uitleggen tussen een dienstknecht zijn en vrijwilliger zijn. Nee, wij zijn dienstknechten. Nou, wat bedoelt de Bijbel eigenlijk met dienaar zijn van het nieuwe verbond, dienstknecht zijn van koning Jezus? Dat is belangrijk om goed te begrijpen. Afgelopen zondag sprak Iwan Boersma en die zei daar al heel kort iets over. Maar er valt meer over te zeggen. Even een stukje context van de Joodse traditie. Want die hebben een heel andere kijk op een knecht zijn of een slaaf zijn dan wij. Want slavernij was in de Joodse oudheid eigenlijk een sociaal geaccepteerd concept. En dat was zo dat op het moment dat iemand schulden had, schulden die hij zelf niet meer kon afbetalen. Ja, dat was een schrijnende situatie. Maar hoe kon het opgelost worden? Nou, zo iemand kon dat afbetalen met arbeider worden. Dus die stelde zich beschikbaar en er was er een meester en die kocht zo'n slaaf en die zei, jij gaat 7 jaar voor mij werken. En die meester onderhield hem, vaak ook met de familie erbij. En in die 7 jaar kon die slaaf, die slaaf kon werken. Om zijn schuld als het ware af te betalen. Maar na 7 jaar was er een wet. Een Mozaïtische wet. En die zei, joh, na 7 jaar, dan mag je vrij. Dan ben je vrij om te gaan en te staan waar je wilt. Maar nu had die slaaf, die had de keuze van ga ik kiezen voor de vrijheid of niet. En dan gebeurde het dat er een liefdesband was ontstaan tussen die slaaf en zijn meester. Die meester die hem niet alleen liet werken, maar die hem ook onderhield gedurende die 7 jaar. En die slaaf die kon op dat moment zeggen, meester, ik wil niet bij u weg. Ik wil onvoorwaardelijk levenslang aan u toegewijd zijn. Vanuit pure liefde. U bent zo goed voor mij geweest. U heeft me vrijgekocht. Ik heb voor u gearbeid. U heeft mij geen dag in de steek gelaten. U heeft mij voor niets onderhouden, inclusief mijn gezin. Ik blijf bij u. Dus die slaaf, die gaf zijn volledige vrijheid op. En wat deden ze dan? Nou, dan gingen ze naar de rechter. En dan vertelden ze dat tegen de rechter. En dan namen ze die slaaf mee naar de deurpost. En dan sloegen ze een pin door de oorlel. En dan was zo iemand een gebondene, een bondslaaf, een dienstknecht was die geworden. En dat betekende, dat staat in Exodus 21 als je na wil lezen, dat zo iemand voor eeuwig zijn meester zou dienen. Eigen vrijheid opgeven om voor eeuwig zijn meester te dienen. Zie je? Er was een liefdesrelatie ontstaan. Tussen de dienstknecht, tussen de meester en de slaaf die gevrijgekocht is. En vanuit dat werk ging dat over in een eeuwige dienstknecht zijn.
Pas dat eens toe op jezelf.
Dat is eigenlijk een vraag. Wie ben jij? Ben jij eigenlijk iemand die nog voor eigen rekening leeft? Die denkt zijn, of die misschien helemaal niet bezig is met de schuld die je hebt voor God? Dat kan. Of je denkt, nou, als ik nou goed mijn best doe, dan koop ik mijn eigen schuld wel af. Of ben jij zo'n slaaf die vrijgekocht is, die eigenlijk nog in de modus van het werken zit? Ja, hij heeft me vrijgekocht, dus ik moet hard voor hem werken. Of ben je ook aan het einde van je werken gekomen? En is er een liefdesrelatie ontstaan tussen jou en je meester? En je zegt, ja, nou, ik wil me volledig aan u toewijden. Zeg maar wat ik voor u moet doen. Als ik maar bij u mag blijven. Heel mijn vrijheid wil ik opgeven. Als ik maar bij u mag blijven. En dan doe ik alles wat u wilt. Dan ga je uit liefde dienen. Tweede punt. Paulus zegt, sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot de vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar dien elkaar door de liefde. Zie je, vrijgekocht zijn? Dat uit je door dienen door de liefde. Nou zeg je, dat is heel wat. Ja, dat is heel wat. De vraag is, hoe kan je dat nou doen? Hoe kan je nou dat in de praktijk van het dagelijkse leven, dat is mijn derde punt, hoe ziet dat leven er nou uit? Nou, ik wil straks kort even iets zeggen wat je kunt doen. Maar het is heel makkelijk om vanavond ook jullie als het ware een juk op te leggen. Van, nou, dan kan je dit doen, dan kan je dat doen. En er moet meer gebeuren. We moeten nog, nou ja, programma's ontwikkelen. We moeten nog, nou, de kringactiviteiten optuigen. We moeten nog meer evangeliseren. Nou, we kunnen een hele lijst maken en die kunnen we als het ware als een juk op jullie leggen. Nou, werken jongens. Maar dat is precies niet wat we moeten willen. Want de vraag is niet wat je kunt doen, maar de eerste vraag die je moet stellen, hoe kan je nou een dienstknecht zijn? Hoe kan je dat leven leven? Want het is nogal een hoge roeping, hè? Je eigen leven verliezen. Jezelf verloochenen. Niet meer leven. Een levende dode zijn. En dat een leven lang. Is er dan echt geen ruimte meer voor jezelf? Vraag je misschien af. Hoe houd je dit nou vol? Dat is de eerste vraag. Hoe houd je dit vol? Nou, ik heb hier een plaatje. En dit plaatje gaat over de maaltijd. Die bekende maaltijd waarin Jezus het avondmaal vierde met zijn discipelen. En op dit plaatje zien we de Heer Jezus afgebeeld, maar ook Johannes. En Johannes die heeft daar een unieke positie. Johannes is de apostel van de liefde. Johannes, hoe houd jij dat vol om voortdurend jezelf op te offeren? Ja, er staat in Johannes 12, er staat in een van zijn discipelen die Jezus lief had, dat was dus Johannes, lag aan in de schoot van Jezus. En Simon Petrus, dan wenkte deze, dat hij vragen zou, oftewel Johannes moest vragen, wie dat zou kunnen zijn. Want Jezus had net gezegd, iemand van jullie gaat mij verloochenen. Dus Petrus wilde weten, wie is dat? Ja, die ziet Johannes daar in de schoot van Jezus liggen. Die zegt, Johannes, vraag jij eens aan Jezus, wie kan dat zijn? En dan staat er, en deze ging tegen Jezus bos liggen. Johannes, die lag in de schoot van Jezus, die draaide zijn hoofd om. En dan staat er, Johannes lag aan Jezus' borst. Nou, wat wil ik nou met dit plaatje zeggen? Wat zit hier? In je borst, je hart. De apostel van de liefde, die hoorde Jezus hart kloppen. Dat was de manier waarop hij volhield. Hij is degene die ook het langst heeft geleefd. Maar de plek waar je het volhoudt is bij Jezus' hart. Want dat is de bron van ons leven. Als je de hartslag van Jezus voor de mensen, voor de wereld hoort, dan helpt dat je, ik wil dat ook doen. Ik wil mezelf overgeven voor de gemeente, voor mijn vrouw, voor mijn gezin, voor de wereld. Waarom? Je hoort Jezus' hart en die roept tot de wereld, kom naar mij toe als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. Dat is de enige manier waarop je het volhoudt. Diep, zonder die plek kan je je hopeloos weggeven. En er zijn heel wat mensen die belanden in een burn-out vanwege al het christelijke werk wat ze doen. Maar mensen, vergeet niet om bij Jezus te zijn. Om Jezus hartslag te horen. Dit is de manier hoe je het volhoudt. Oké. Dat was de eerste hoe. Maar ik heb zeven korte puntjes. Hoe ziet dat leven van zelfopoffering eruit? Nou, het eerste is, dienstbaar zijn of een dienstknecht zijn is iets wat je leeft vanuit je hart. Het is een manier van leven. Dus het is veel meer dan dat je iets gaat doen. Maar je wilt het uit je hart leven. Aart Havekamp zou zeggen, het is een zijnswijze. Dus je offert jezelf op om je aan de ander te geven, omdat je dat kloppende hart van Jezus hier hebt. Het tweede is, dienstknechten die zijn gericht op wat Jezus gaf in plaats van wat ze zelf geven. Je hebt ook mensen die zijn voortdurend bezig met wat ze gegeven hebben. Nee, dienstknechten die zijn gericht op Jezus heeft alles gegeven. En dat is hun vertrekpunt waarop ze iets gaan doen. Ze zijn niet bezig met, het heeft me zoveel tijd gekost, zoveel energie gekost. Nee, het heeft Jezus dit en dit en dit gekocht en zijn voetsporen wil ik drukken. Dienstknechten, derde punt, leveren offers in plaats van dat ze kijken naar wat het oplevert. Zie je? De een die maakt de balans op en is teleurgesteld van, nou, wat is nou het rendement van wat ik doe? Maar dat was niet de houding van Jezus. Een dienstknecht die wanneer hij pijn ontmoet of verdriet in dat hij zijn leven aflegt, dan realiseert hij zich, maar ik ben een offer, dus de pijn hoort erbij. Dat is gewoon het eerlijke verhaal. Pijn hoort erbij. Mensen, naar het vlees is het geen leuk leven. Maar dan komt de wet van de aerodynamica, waar Johan het over had. De wet van het vlees heb je, maar de wet van het geest overstijgt die. En dat is veel kostbaarder. Dienstknechten, vierde punt, zijn gevoelig voor wat nodig is. Kijk, je kunt heel makkelijk zeggen van, laten we eerst de balans opmaken. Nou, wat zijn nou mijn mogelijkheden? Hebben we genoeg geld, genoeg dit, genoeg dat? Nee, een dienstknecht die kijkt niet als eerste naar de mogelijkheden, maar die kijkt naar de noden. Kijk, het beste is, bijvoorbeeld is natuurlijk die Samaritanen. De religieuze leiders die voorbij kwamen, die maakten eerst de balans op. Van ja, wat zijn eigenlijk mijn mogelijkheden? Wat gaat het me kosten? Maar die barmhartige Samaritaan, die knielde neer en die zag de nood. En die stond daar weer stil en die ging wat doen. In plaats van dat hij eerst de balans opmaakte. En wat is de strekking van dat verhaal? Jezus antwoordt die gelijkenis, doe gij alzo. Zie je? Niet eerst calculeren. Ja, kan ik wel dit, kan ik wel dat? Nee, je kijkt naar de nood. Oké, moet je jezelf dan nou zomaar roekeloos overgeven? Al je tijd, al je geld verspenderen? Nee, dat bedoel ik niet. Natuurlijk is het goed om zorgvuldig rentmeesterschap te bedrijven. Maar ik wil mijn punt maken dat het belangrijk is wat je focus is. Je kijkt naar wat nodig is, in plaats van dat je eerst gaat calculeren, kan ik het wel leveren. Want in het koninkrijk van God zal je ten alle tijde voor situaties komen te staan dat je het zelf niet kunt of hebt. En waarom niet? Omdat Jezus zichtbaar moet worden. Minder ik, meer Jezus en minder ik. Vijfde punt. Hoe wij dat leven kunnen leven. Nou, dienstknechten, die willen dat hun meester gezien wordt, in plaats van dat zij zelf gezien worden. Je hebt van die mensen, die beginnen voortdurend over zichzelf. Nee. In de bergreden staat, laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien, en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Zie je? Dus alles wat wij doen, alles ook hier dit weekend, niemand ziet dat twee jongens zitten achter de schermen. Ja, als je omkijkt. Snap je? Zo moet je dienen. Niet gezien willen worden door de mensen, maar je verlangen moet zijn als ze maar de meesten zien. Dat is een dienstknecht. Zesde punt. Voor dienstknechten is commitment belangrijker dan comfort. Weet je, er zijn een hele hoop mensen die willen wel connectie met God, zodat het hun een beetje comfort geeft. Maar zodra het een offer vraagt en ze toegewijd moeten leven, om dienstbaar te zijn in de gemeente of in een gezin of waar dan ook, ja, dan doen ze een stapje terug. Nee, Jezus die wil dat wij gecommitteerd zijn. In plaats van dat we gericht zijn op comfort. Er is een geschiedenis in 2 Koningen 17. Dat is een heel fascinerende geschiedenis. De steden van Samaria, die zijn daar veroverd. En er komen mensen, ik dacht vanuit het Assyrische Rijk, die komen daar wonen. En wat gebeurt er? Die mensen die lopen van A naar B over de weg. En dan worden ze continu aangevallen door leeuwen. Nou, dat is nogal wat. En wat ze dan doen, het wordt onveilig, het kost hun, ja, gewoon vrienden, familierelaties. En dan gaan ze naar de koning toe. Koning, wat moeten we doen? We worden aangevallen door leeuwen. Nou, dan zegt die koning, ja, we hebben een priester gevangen genomen. Weet je wat we moeten doen? We moeten even die priesters, moet je terugsturen. En dan kunnen die priesters jou leren, of jullie leren, hoe je God moet dienen. En dan ben je misschien beschermd tegen die leeuwen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Die priester wordt teruggestuurd. Die leert het volk hoe ze God moeten dienen. En God beantwoordt dat, want die leeuwen blijven weg. Dus ze kunnen weer veilig op de straat. Maar dan staat er iets heel pijnlijk eigenlijk. In vers 2 Koningen 17, vers 33 staat dat. Zij vreesden de Heere, maar dienden ook hun goden overeenkomstig de handelwijze van de volken waaruit men hen had weggevoerd. Wat zeiden ze eigenlijk? Heere, geef precies voldoende van uzelf om ons te beschermen tegen de leeuwen. Oftewel, geef ons een beetje comfort, maar laat ons wel ons eigen leven leven. Dus ze hadden God nodig voor hun comfort, maar ze wilden niet toegewijd zijn. Ze wilden geen commitment. Dat is niet de dienstknecht zijn. Dat is niet een leven van geven, zoals Jezus het heeft bedoeld. Tot slot. Dienstknechten stellen zich ook nederig op. Dienstknechten zijn bereid om het vuile werk te doen. Wat is het vuile werk? Voor Jezus was dat voeten wassen. Dat was gewoon een minwerkje. Het vuile werk in de gemeente, dat is, nou, is de ontmoetingskerk wel eens erg vies? Voor het schoonmaakwerk, noem maar wat. WC schoonmaken. Je kunt WC schoonmaken met de gezindheid van de Heer Jezus. En dan stel je je dienstbaar op. Want ik weet zeker dat iedereen in deze zaal, die vindt het smerig als je in een vieze toilet terechtkomt. Nou, wat is het een beetje een aan... Het is een beetje een aanfluiting. Als je de gemeente binnenkomt en zijn allemaal gore wc's. Dat willen we toch niet? Dan heb je het eigenlijk al gehad. Nou, dan moet de dienst nog beginnen. Maar Jezus was bereid om zelfs het nederigste werk te doen. Ik hoorde van een voorganger. En die was al jaren voorganger in een gemeente. En Die hadden een bepaalde procedure. Als je een podiumbediening kreeg, bijvoorbeeld muziek moest maken of andere dingen, hadden ze een bepaalde procedure. Dat stond niet in een protocol, dat was alleen bij het leiderschap bekend. Maar eigenlijk was het de regel dat ze, als iemand zei, nou, ik zou graag bijvoorbeeld in een muziekteam willen. Dus er kwam iemand naar hem toe en die had ook echt talenten. Die had echt talenten. Dat is eentje waarvan Jaap zou zeggen, die willen we hier hebben. Nou, die kwam naar die voorganger toe en zei, ik wil heel graag in het muziekteam. Nou, die voorganger zei, nou, dat is goed, maar we vragen altijd een aantal dingen van je. Dus, nu is het zo, wij zoeken nog iemand die wat vrijwilligerswerk wil doen in een opvanghuis voor daklozen. Dus eigenlijk is voor jou de vraag, het is voor een periode van een paar maanden, wil jij dat doen? Niet helemaal mijn ding. Beetje krap in de tijd ook. Oké, nou goed. 2 weken later. Zegt, de voorganger roept die man weer bij hem. En zegt, joh, het is zo dat wij ook nog wat zonneschoolwerkers zoeken. Dus eigenlijk is aan jou de vraag, zou jij komende tijd, is deze periode in de zonneschool willen dienen? Nou, zei hij, ik heb niks met kinderen. Heel de tijd die kinderen om me heen, man. Dus nou goed, een week later, hij terug naar die voorganger. En zei, nou om heel eerlijk te zijn, daar liggen niet helemaal mijn gaven. Nou, dat klinkt goed, hè? Daar liggen niet helemaal mijn gaven. Nee, maar dat was ook niet mijn vraag. Mijn vraag was, zou je bereid willen zijn om eens een periode dat te doen? En opnieuw zei hij nee. Nou, toen kwamen nog twee dingetjes, dat weet ik niet meer precies van het voorbeeld. Maar iedere keer zei hij nee. En toen zei die voorganger, jou hoeven niet in het muziekteam. En wat gebeurde er? Binnen een paar maanden was hij de kerk uit. Waarom? Hij wilde de plek die hij zelf wilde hebben. Hij wilde niet nederig zijn en zich dienstbaar opstellen. En geloof me, als je nederig en dienstbaar opstelt, dan worden jouw gaven en talenten als vanzelf ontdekt. En dan wil iedereen in de gemeente die benutten. Mij wil je niet in het muziekteam hebben. Dat kan ik je echt garanderen. Dat is zo klaar als een klontje. Dus ik zal ook in die zin nooit ontdekt worden. Door Jaap. Nee. Ik ben wel bereid om te doen, maar zijn jullie dan ook bereid? Oké, jullie begrijpen het, hè? Het is heel belangrijk dat wij nederig zijn. Het gaat niet om wat we leuk, niet om wat we leuk vinden. En weet je, God die weet prima wat jij leuk vindt. En geloof me, op zijn tijd voorziet hij erin. Echt waar. Ik ken God goed genoeg dat hij precies de balans geeft tussen een hoop niet leuke dingen, maar ook een hoop zegeningen. En als ik iets te veel zegeningen krijg, dan is het meestal zo dat ik ook een aantal niet leuke dingen krijg. Want anders dan, hè, dan gaat het ik omhoog. Nou, dat is mijn ervaring. Dat kan bij jullie anders zijn, maar dat is mijn ervaring. Goed, nou zeg je, oké, genoeg over het hoe. Wat kan ik dan doen? Wat kan ik dan geven in de gemeente? Misschien heb je een hele lezing over geven gehad. Maar dit is eigenlijk al het voorgaande is eigenlijk nodig om dit te kunnen doen. Ik kreeg dit rijtje van Johan door en ik vond het een heel mooi rijtje. En dit rijtje kan je oneindig aanvullen. Wat kan je dan doen? Nou, in een gemeente kan je aandacht geven. Een van de grootste tekorten van deze tijd is gewoon aandacht. Waarom? Er zijn zoveel aandachttrekkers in onze tijd. Je kan een zegen geven, je kan een zegen zijn. Je kan je tijd geven. Je kan hulp geven, je kan wijsheid geven. Je kan een compliment geven. Je kan liefde geven. Je kan vertrouwen geven. Je kan geld geven, daar gaat Henry het morgen over hebben. Je kan ruimte geven, elkaar ruimte geven. Dat is ook, hè, als je op elkaars lip zit, elkaar gaat kritiseren. Nou, dat is echt geen leven in de gemeente. Geef elkaar ruimte. Je kunt je hart geven. Heel belangrijk, hè? Je kunt vergeving geven. Je kunt vergeving geven. In de gemeente moet een vergevende gemeente zijn. Dat is het kloppende hart van Jezus. Tot slot. Wat is het resultaat als wij dit gaan geven in de gemeente. En op deze manier gaan dienen in de gemeente. Drie dingen. Jaap heeft gisteren Efeze 4 gelezen. Die overbekende verzen. En vanuit Efeze 4, vanuit die verzen, ja goed, daar kan je oneindig veel over spreken, want het is echt een prachtig hoofdstuk. Maar als wij echt gaan dienen en gaan geven in de gemeente, dan zullen er op zijn minst drie dingen gebeuren. Het eerste is, de gemeente zal steeds hechter worden en meer liefde krijgen voor elkaar. In Efeze 4, vers 13 lezen we dat. Er staat, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof. Zie, we worden hecht in het geloof. En het geloof, dat wordt gekenmerkt door liefde. Dus we worden hecht in de liefde. Er zijn zoveel gemeenten waarin oneenigheid is. Of verdeeldheid is. Maar als wij leven als een levend dankoffer, als een levende dode, dan gaan we elkaar dienen door de kracht van de geest en dan worden we hechter. En dan zullen we ontdekken, we kunnen niet zonder elkaar. Wat hier dit weekend bijvoorbeeld gebeurt, dat hadden één of twee man niet voor elkaar gekregen. Dat is echt niet waar. Je kunt het niet in je eentje voor elkaar krijgen. Het is indrukwekkend hoeveel inzet dat er dit weekend door iedereen wordt getoond. Wat is de tweede zegen van een gemeente die weet wat geven is? Nou, die gemeente zal wijzer en volwassener worden. Wat zegt Efeze 4? Ja, hoe dan? Nou, tot een volwassen man. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door elke wind van leer, of door het bedrog van mensen op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij ons door in liefde aan de waarheid te houden, in alles zouden toegroeien naar hem. Zie je, Satan en zijn trawanten die bestoken jou en mij in de gemeente met allerlei dwaalleer, met allerlei menselijke beredeneren, menselijke filosofieën, menselijke inzichten. En soms heel goed klinkende inzichten, hè? Net als dat Jezus Petrus tegen Jezus zei. Ik wil niet dat u lijdt. Maar Jezus zei tegen Satan, ga weg achter mij. Zie je? Dat kan ook in de gemeente gebeuren. Soms kunnen hele goed klinkende dingen de gemeente binnensluipen. Maar die maken de gemeente kapot. Nou, als wij gaan leren geven, dan krijgen we onderscheidingsvermogen, krijgen we wijsheid. En zullen we dat ontdekken en dan zullen we groeien naar Christus toe. Het derde punt is, we zullen ook doeltreffender worden, succesvoller worden. Zie je, als wij onszelf verloochenen en waarheid in liefde, als die twee gemene delers worden, dan vloeit daar dankbaarheid uit voort. En dan gebeurt er dit, dat we groeien naar hem. En wat gebeurt er dan? Nou, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Zie je? Naar de mate dat ieder zich inzet, en ieder zich inzet, zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Zie je? Je wordt echt doeltreffend. Je groeit naar het beeld van Christus. Als gemeente. Naarmate dat een ieder zich inzet. Heb je wel eens een bodybuilder gezien? Er zijn hier een paar stoere jongens. Die hebben een lekkere body. Nou, dat keer vier. Echte bodybuilder. Jongens, 250 kilo omhoog. Hè? Maar een bodybuilder met spillebeentjes. Heb je dat wel eens gezien? Nee, hè? Er is geen bodybuilder met spillebeentjes. Wat bedoel ik te zeggen? Het moet in balans zijn. Het lichaam moet in balans zijn. Ieder moet iets geven. Weet je wat dat wil zeggen? Dat iedereen kostbaar is. In de ogen van God. In het lichaam van Christus. In de CGA.
ieder een.
Oh, sorry. De vraag is, doe jij mee? Dat is eigenlijk de vraag van ons allemaal. Doe jij mee op jouw manier, met jouw gaven, met jouw talenten, en jezelf opofferen, jezelf geven, tot opbouw van het lichaam? Of doe je niet mee? Dat kan ook. Doe je je dingetje, maar blijf je in je comfortzone zitten. Als dat zo is, dan ben jij zelf in gevaar, want je groeit niet naar Christus. Maar de gemeente is ook in gevaar. Anders worden we zo'n bodybuilder met spillebeentjes. Dat kan niet. Maar weet je, je hoeft het niet zelf te doen. Want God geeft zichzelf om het door jou heen te doen. En daarom is het zo mooi dat wij het met elkaar mogen doen. Ik sluit af met een citaat van Spurgeon. Hij zegt, ik ben er zeer van overtuigd dat elke gelovige zijn God moet dienen met heel zijn hart, anders gaat hij zondigen. Ik ben ervan overtuigd, zegt Spurgeon, dat we vooruitgang moeten maken in het geloof, anders vallen we in zonde. Het is een principe in het geloofsleven. Als we voor de Heere onze God geen vrucht voortbrengen en doorgeven, zullen we onze bladeren verliezen en worden we als een boom in de winter, kaal en verdord. Nou, dat wil niemand hier, hè? Lieve mensen, ik heb zoveel mooie dingen gezien. In de achterliggende jaren, zoveel mooie dingen gezien. Als we dienen met elkaar, dat geeft zo'n band. En als we het vanuit dienstbaarheid, vanuit zo'n dienstknecht, een bond servant met een pin door je oor, uit liefde tot je meester doet, laat dan ons gebed zijn, Heer. Sterk, o mijn God, mij meer en meer. Ja, help en steun mij nu. Leid mij aan uw hand, mij. Trouwe Heer, maak mij een beeld van u. En dat wil ik ook zingen nu met elkaar. En zing dat ook als een gebed vanuit je hart. Het lied Johannes de Heer 187. O God, die mij heeft vrijgekocht. Amen.